Eerst is het aan Dirk Muschoot. Dirk, zet je soep even opzij.
Sorry.
Je hebt een boek geschreven waarover we het gaan hebben. Sven en ik hebben hier al een aantal keer gesprekken over de Eerste Wereldoorlog gehad. De voorbije
vier jaar
eigenlijk.
Dat zal wel zijn.
Waren er voortdurend aanleidingen om over de Eerste Wereldoorlog.
En wij dachten, het is 2019, wij zijn er vanaf.
Ja.
Het is eindelijk gedaan.
Weet je wat het nu
is? Interessant.
Weet het wat nu is, Sven, in 2019? De Tweede Wereldoorlog is 75 jaar geleden afgelopen.
Is het echt?
Ja.
Oké. Okay. Wel een kleine correctie, niet helemaal afgelopen. Wij zijn bevrijd vanaf 44. Ja. De oorlog eindigt pas in 45 natuurlijk.
Ja. Juist. Het heeft mij verbaasd in de marge van jouw boek.
Ja.
Je hebt D-Day. Mm-hmm. Wanneer was dat? In 1944? 6 juni 1944?
Inderdaad, ja.
Dat lijkt zo, achteraf, als je er niet genoeg over nadenkt, het moment waarop Europa wordt bevrijd. Maar het heeft nog lang geduurd, zelfs voor België helemaal.
Gaan we dat beginnen?
Wel, voor ze hier zijn, zijn we eind augustus, begin september. Mm-hmm. En het duurt voor sommige provinciën, Limburg, dan moet je nog 4 maanden bij tellen. En dan moet men nog Nederland gaan bevrijden.
Hongerwinter.
Voilà, en voor je het weet zit je in mei 45 en dan is het echt gedaan, hoewel echt gedaan.
Ja, en dat is dus een periode, en daar gaat jouw boek over, waarop de bevrijders, te weten buitenlandse soldaten uit Groot-Brittannië, uit de Verenigde Staten, uit Canada en uit verschrikkelijk veel andere landen die een beetje tussen de plooien vallen, glijden Europa binnen, dat voormalige bezette gebied dat Duitsland bezette. En die worden daar met open armen ontvangen. Zodanig open armen dat daar huwelijken van zijn.
Je bedoelt letterlijk.
En kinderen en geslachtsziektes. Ja.
Niet meteen natuurlijk, hè. Daar gaat wel enige tijd over. Maar interessant is om te zien dat afhankelijk van hoe lang zo'n voorbijtrekkende kolonne als het ware ergens blijft, hoe groter de kans wordt natuurlijk dat relaties ontstaan.
Precies.
Als ergens een eenheid maar eventjes een dorp bevrijdt en dan gauw weer weg, dan is er weinig kans. Maar het is een verhaal dat eigenlijk al begint tijdens de oorlog. Als al die Canadezen en die Amerikanen zich aan het voorbereiden zijn op de bevrijding van Europa en dus jarenlang in Engeland, in Groot-Brittannië verblijven, dat de eerste relaties daar ontstaan.
Ja, tussen Canadezen en Britse.
Tussen Canadezen en GI's en Britse meisjes.
Mm-hmm.
Daarna komen ze bij ons en dan gebeurt er hier van alles.
En daar gaat jouw boek over.
Daar gaat mijn
Sweethearts.
Boek over. Sweethearts, ja.
Kan je iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van jouw boek? Want je portretteert 30 koppels.
Ja.
Koen bedoelt, bent u de zoon of dochter?
Nee. Weet je, mijn familienaam zou dan denk ik anders zijn. Hoewel.
Muschoot.
Ja, mijn familienaam zou anders zijn. Nee, maar wat gebeurt er? Er ontstaan relaties. Die koppels die ontstaan zijn, stel dat dat wat geworden is, ofwel zijn die hier gebleven, ofwel zijn die naar Engeland gegaan, stel dat ze hier zijn gebleven. Daardoor komt het dus dat je overal in ons land eigenlijk Vlamingen vindt met een Britse familienaam.
Ja.
Omgekeerd vind je in Groot-Brittannië, maar die zijn moeilijker te vinden, Vlamingen met een Vlaamse familienaam, de vrouwen.
Ah ja, want die vrouwen, kinderen die hebben dan wel de Engelse naam van.
Maar die vrouwen, die kom je minder makkelijk op het spoor natuurlijk, want die vind je niet terug in het telefoonboek. Dus wat gebeurt er? In 1998 ben ik voor de zoveelste keer op vakantie in het noorden van Engeland.
Je bent wel een beetje een anglofiel.
Ik ben een beetje van een anglofiel.
Geef het maar toe.
Ja. Ik geef het toe. En ik sta in een souvenirwinkel in Morpeth. En dat is in het noorden, heel bijna tegen de Schotse grens. Mm-hmm. En ik sta er wat in bakken te rommelen, omdat ik op zoek ben naar oude gravures die ik verzamel. Enfin, dat doet er niet toe. En die uitbater van die winkel komt bij mij en zegt, meneer, wat zoekt gij? Ik zeg, ja, dit en dat. Zegt hij, uw accent, waar zijt gij van? Laat mij raden. En hij denkt dat ik een Deen ben of een Noor. Dat overkomt mij vaker, dus er moet iets fout zijn met mijn Engels accent. En nee, zeg ik tegen hem, ik kom uit België. En die man geraakt in een extase en die roept op zijn moeder. Letterlijk, mam, roept hij. En er komt een vrouw van achter in de winkel in. En hij stelt haar voor met enig gevoel voor show zo van, bijna, dames en heren, dit is Goddeliefde de Rijke uit Deinze in Belgium. Ik zeg, wat lief. En die vrouw vertelt dus haar verhaal dat zij met de bevrijding verliefd was geworden op een Brits militair, met hem getrouwd en zo in het noorden van Engeland terechtgekomen. Dus ik interview haar voor de krant. Dat wordt een verhaaltje in de krant. En dat verhaal verdwijnt eigenlijk. Tot
1998,
dus het is 20 jaar geleden. Ja. Dus je moet niet denken dat ik echt op zoek ben naar onderwerpen. Die onderwerpen passeren en blijven soms jaren liggen. Hebben soms echt die tijd nodig om te rijpen. En dat is hier zeker het geval geweest. En een maat van mij, ik had er nooit bij stilgestaan in Gent. Die is zo Gens als wat, zo spreekt hij tegen mij. Maar hij heet wel Wembridge.
Okay.
Dus ik zeg, John... Vertel
John ook nog.
John Wembridge. Ik zeg, John, vertel mij een keer hoe... Ja, zegt hij. Mijn vader was een Brits militair.
Ja.
En mijn moeder was een Gentse. En zo rol je dus van het ene verhaal in het andere en ontstaat uiteindelijk een ruim verhaal en een boek. Vandaag een boek.
Ja.
Ze zitten overal.
En in welke mate is dat dan meer dan anekdotiek en verhalen van individuele meisjes?
Ja, wat je vaak hoort, men denkt van, ach, liefdesverhalen. Hè. Ze worden verliefd op elkaar, ze trouwen, and that's it.
Ja.
Er is veel meer dan dat. Er moet ruzie worden gemaakt.
Moet er ruzie worden
over
gemaakt?
Dat huwelijk. Want de ouders aan de ene of aan de andere kant, het zal altijd wel lukken, zijn het er niet mee eens dat hun zoon met een met een Belgisch meisje trouwt.
Ja. Of... Wacht, laat ons die tijd van de bevrijding eens proberen te reconstrueren, hoe de sfeer hier was. Hier in Vlaanderen, in België, in bezet Europa, jonge mannen waren er...
Die waren er niet, die zaten in een concentratiekamp, die waren opgeëist, die waren dood,
gevlucht,
dus die waren er niet. Dus
de beschikbare mannen waren ofwel te jong ofwel te oud voor
Inderdaad, geen aantrekkelijke partij ook vaak, want wie bleef er dan achter? Ja. Jongens die soms niet goed uit de voeten konden, zoiets. Hè.
Ja.
En die meisjes werden ook heel de tijd, heel die bezetting lang, in toom gehouden van niks mocht, niks kon.
Men dierf ook geen kinderen maken, hè, toen.
Nu moet ik wel zeggen, de meisjes waarover ik het heb, de meisjes die in zo'n verhaal verzeild raken, zijn doorgaans vrij jong, hoor. Zijn 16, 17, 18 jaar.
Ja.
Maar kunnen eigenlijk al wel een vriendje hebben, maar hebben dat vriendje niet door de omstandigheden.
Ja.
En dan ineens... is daar de bevrijding.
Ja.
En is het kermis, is het feest.
Ja.
En passeren daar viriele, jonge mannen in een prachtig uniform die kauwgom uitdelen en nylonkousen en chocolade. En wat denk je dat er gebeurt?
Ja.
Het hek is
letterlijk. En die soldaten, hoe zat die wereld in elkaar? Kwamen die van het front?
Die mannen waren, hangt er een beetje vanaf natuurlijk, wanneer die kennismakingen zijn gebeurd. Als die kennismakingen in september zijn gebeurd, dan bestaat de kans dat je nog te maken krijgt met militairen die Normandië hebben meegemaakt.
Uit het diepe museum komen en
D-Day plus, zoveel dagen, zoveel weken binnengekomen. Maar die zijn dus allemaal via Frankrijk opgerukt. Komen in België, moeten daar wat doen, een dorp, een stad bevrijden en dan weer verder.
Ja.
Soms zijn er natuurlijk, en vooral ondersteunende eenheden, die blijven, die vormen op het vliegveld van Sint-Denijs-Westerhem bijvoorbeeld, de RAF, vormt daar een basis om van daaruit dan heel veel business te doen in de rest van het land, in de rest van Europa. En waar zo een unit een tijd lang blijft, wat ik daarnet al zei, ontstaan steeds meer kansen dat er wat gebeurt.
Ja. Nu, die jongens die worden met open armen ontvangen. We kennen ook die beelden van tanks en vrachtwagens waar die soldaten op zitten, die dan beklommen worden door inderdaad jonge vrouwen en zelfs wat oudere vrouwen en dan gekust worden en op alle manieren welkom geheten. De ouders van die jonge vrouwen, die waren toch ook blij? Voor hen waren dat ook de bevrijders.
Dat is zo. En die hadden vaak niet... Die zaten mee in die euforie.
Natuurlijk.
En die hadden vaak niet in de gaten wat er aan het gebeuren was met hun dochters. Want wat gebeurt er ook? Zo'n dochter heeft wat. Iets serieus of iets minder serieus met een Brits militair. Maar die dochter krijgt van die Brits militair cigarettes. Cigarettes voor papa en chiclets, zo'n nylon voor de mama.
Ja.
Dus die dochter komt thuis met nylonkousen en die geeft ze aan haar moeder en sigaretten voor de pa. En die zijn allemaal content en hebben ondertussen niet in de gaten wat er met hun dochter aan het gebeuren is.
Mm-hmm.
En dan zijn daar anderen die dat wel in de gaten krijgen en daar dan op reageren. De kerk.
Allee, ik hoor het al. En ineens is het van de moeders. En dat is een probleem.
Ook, ja, maar weet je, Mensen die dat van op enige afstand bekijken, die zeggen van, ho, wat is daar allemaal aan het gebeuren? En je ziet dus krantencommentaren verschijnen van, ouders, let op uw dochters, jonge mannen, kijk maar goed uit wat er gebeurt. En dan de katholieke kerk natuurlijk, die zich in dat debat mengt.
Ah, ja.
En het heeft over de zedeloosheid van die jonge Vlaamse meisjes.
Dus daar werd schande over gesproken.
Daar werd schande over gesproken. Er werd schande gesproken over de meisjes, maar ook over het gedrag van die jongens. Hè, van als, ik bedoel, die Tommies, hè, die Britse militairen, van laat ons dochters nu eens gerust, alstublieft. En het komt zelfs zover dat de Belgische regering een brief zal sturen naar de Britsen met het verzoek van, wilt je alstublieft uw militairen een beetje in het gareel houden, ja, want ze vallen ons dochters hier lastig en dat kunnen we eigenlijk niet hebben.
Waar de Britse regering op zich ook al mee bezig was, hè? Want voor die day, elke soldaat bij de uitrusting hoorde een boekje,
ja,
van hoe je te gedragen in Frankrijk was het dan, hè? Want
ja,
die day was in Frankrijk,
ja, ja,
daar staan grappige dingen in.
Daar staan ontzettend grappige dingen in. Er wordt zo'n zakboekje en daar wordt gezegd tegen de militairen van, pas op als je met een vrouw praat, want die gaat misschien proberen u te verleiden. Het is misschien in eerste instantie niet de bedoeling dat daar iets van liefde mee te maken heeft, maar ze wil misschien wel wat bekomen van u. En in het ergste geval, ze is misschien wel een spionne. Dus kijk uit wat je doet. Dat gaat niet alleen over die relaties, dat gaat ook over de mogelijke fysieke gevolgen van zo'n relatie. Stel dat je een meisje zwanger maakt, dat is een probleem, want dat vertraagt onze troepen. Dat zet het hoofd van die militair op iets anders dan op verder gaan en oorlog voeren. En natuurlijk ook het probleem van de geslachtsziekten. Daar is men ook zeer voor beducht, want een soldaat met een geslachtsziekte is een soldaat die op dat moment waardeloos is. Ja. Dus we hebben allemaal liever niet dat dit gebeurt.
Ik las in jouw boek dat het oplopen van syfilis gelijk stond met sabotage plegen.
Men beschouwde dat inderdaad als sabotage en je kon daarvoor worden overgeplaatst, heb ik begrepen. En wat er ook gebeurt, dat is dat je demob, dus het tijdstip waarop je gedemobiliseerd wordt. Ja. Soldaten kijken eigenlijk uit naar het einde.
Terug naar huis.
Maar ja, terug naar huis. Als je zoveel weken ziek bent omdat je syfilis hebt, omdat je wordt die datum uitgesteld.
Het wordt bijgeteld bij je diensttijd.
Ja, wat zegt men? Wat was het nu weer? A knob on your...
Willy?
On your willy. Ik ben even gehoord.
Ja, het was ook
can delay your demob. Dus als je met een probleempje zit op je jonge heer, heeft dat voor gevolg dat...
Syfilis is in blessuretijd. Ja.
Dat je inderdaad, en dat had men ook liever niet. Dus wat ging op de duur behoren tot de standaard uitrusting van een militair? Een pakje condooms.
Ja. Ja. Dus ze kregen die waarschuwing, dat boekje, hè, met hoe je te gedragen. Ze kregen voorbehoedsmiddelen, die condooms. Ja. Maar de Engelse overheid organiseerde ook in het bevrijde gebied, hier bij ons, in Brussel, in Gent, deftig amusement.
Ja,
en contactmogelijkheden met deftige meisjes.
Ja, weet je, de Britten hadden de ervaring dat militairen tijdens hun verlof verloren liepen. Ze verveelden zich of...
Verlof in
oorlogsgebieden.
Ja, in oorlogsgebieden.
Want, dus wat gebeurt er met zo'n militair die verloren loopt? Ja, die drinkt zich een stuk in de kraag. Die maakt meisjes zwanger, loopt de geslachtsziekte op, raakt betrokken bij vechtpartijen. Dat willen wij allemaal niet. Dus we gaan dat amusement, dat entertainment, gaan we in eigen handen nemen. En in de jaren 20 richt men daar een tak van het Britse leger op, de NAVI, die als enige opdracht heeft in oorlogsgebieden, daar waar Britse militairen zijn, voor dat entertainment gaan zorgen. En dat betekent ervoor zorgen dat ze 's avonds naar toneel kunnen, naar een muziekoptreden. Maar ook dat ze naar de kapper kunnen, dat er een bibliotheek is waar ze een boek kunnen lezen, dergelijke dingen meer. Trouwens, dat is ons niet onbekend, ook de Amerikanen deden dat.
Vietnam dat die ook, hè? Die optredens.
Ja, en die tournees van Bob Hope en Danny Kaye en Bing Crosby. En wat de Britten betreft natuurlijk, de tournee van The False's Sweetheart van Vera Lynn.
Uiteraard,
dat moet je allemaal. Ja. En de reden waarom ze dat deden, dat is, zo hebben we onze jongens onder controle.
En blijven ze van de straat.
Ja, en een van die dingen die men organiseerde, Brussel bijvoorbeeld, was een retreat place. Dus daar kon men van het front, van in de Ardennen, in Nederland, weet ik waar, kon men eventjes, maximaal 72 uur, werd men naar Brussel gestuurd om daar even op adem te komen. De Britten huurden daar hele hotels af, het Metropoolhotel, de YMCA vanuit christelijke hoek deed precies hetzelfde, huurde het Albert 1 hotel op het Rogierplein.
Maar dat is toch allemaal niet leuk als er alleen maar soldaten zijn?
Nee, maar wat gebeurt er? Ze zijn daar meestal 2 nachten en op een van die avonden wordt een dansfeest georganiseerd. Altijd op de 2e avond. Waarom? Je zou kunnen denken, ja, de 1e avond waren die soldaten per totaal en lagen ze meteen in bed. Nee, de reden was, als je dat dansfeest pas de 2e avond organiseert en daarop ontstaat iets op dat dansfeest tussen een militair en een meisje. Sanderdagsochtends direct weer transport op naar het front. Ja. Er was geen kans om verder te groeien dan wat daar die avond was gegroeid.
Ja. Ja.
Maar men had natuurlijk zeer belangrijke meisjes nodig.
Ja,
ja dat wil je.
Waar vind je die?
Waar vind je die? Die werden gecharterd, als het ware. De Britten hadden contact met bij voorkeur gerespecteerde katholieke organisaties, de kajotsters bijvoorbeeld.
Het lijkt toch een beetje op katholieke escort.
Wel, ja. En daar,
ja, toch.
Daar
ja.
Viste men meisjes van goede huizen,
ja.
Meisjes die onbesproken waren, die ja. Engels spraken. En ja, ja, ja. Men haalde zo'n 100 meisjes, of zoiets, hè. Men had 100 militairen, dus 100 meisjes, nodigde men hen uit op zo'n dansfeest. Ja. Wat ik ook moet zeggen, dat is die militairen, het was hen ten strengste verboden om met zo'n meisje naar hun kamer te gaan. Dus dat werd allemaal in de gaten gehouden. Ja. En er werd gepraat en er werd gedanst. En natuurlijk ontstonden er dingen.
Ja.
Er zijn relaties ontstaan dan, maar dat werd zoveel mogelijk tegengehouden natuurlijk.
Je had het nu over
ben ik nieuwsgierig naar iets.
Ja?
Heb je in al die koppels een voorbeeld gevonden van een vrouwelijke militair met een man van hier?
Nee. Nee.
Waren er vrouwelijke militairen?
Die waren er absoluut, maar die waren in een minderheid. Dus als er al een verhaal ergens zou zitten, ik ben zeer geïnteresseerd, hè, tussen een vrouwelijke Britse militair en een Belgische man, het zal gebeurd zijn, maar
laat het ons weten in technicus@radio1.be. Wat ik nog ga weten, wat ik wil weten, ik heb het gelezen in jouw boek. Er werden ook niet alleen in Brussel van die Britse feesten gehouden, maar ook in wat kleinere steden.
Ja.
En dat kwam soms tot incidenten.
Ja.
Want je raakte op die feesten alleen maar binnen in het gezelschap van een Britse militair.
Ja.
En dus Vlaamse jongens konden op hun kin kloppen.
Zo is dat.
En zagen de meisjes vertrekken.
Ja. Er waren heel veel lokale parties georganiseerd door de gemeente, soms ook door het leger zelf. En Gent is daar een zeer mooi voorbeeld van, omdat ze met heel veel militairen op dat vliegveld van Sint-Denijs-Westerham lagen. En er werden dan in danszalen in de stad parties georganiseerd. En daar moesten dan weer meisjes worden gevonden. Die vond men wel, maar de Vlaamse jongens mochten daar niet binnen, want het was voor de Britse. En dat heeft vaak tot heftige conflicten geleid. Vechtpartijen, boycott Vlaamse jongens die de toegang tot zo'n zaal blokkeren, om te verhinderen dat die Vlaamse meisjes, want die Vlaamse meisjes vonden zij, moeten met ons dansen.
Ah, ja. Blijf van onze vrouwen.
En men heeft zelfs anti-parties georganiseerd.
Ja.
Allemaal omdat, en ook in de kranten werd daar weer schande over gesproken, hè. Van kijk eens, die Britse militairen gaan lopen met het beste wat wij hier hebben. En die arme Vlaamse jongens, die ook zo hebben afgezien tijdens de oorlog, die krijgen de kans niet.
Ja, soms is het andersom. Ik kan een kleine anekdote vertellen, de persoonlijke sfeer. Mijn vader was mijnwerker tijdens de oorlog. En die mensen moesten niet weg, hè, die moesten blijven werken. Voor de kolen natuurlijk.
Ja.
En de zaterdagavond was het dansfeest met Duitse militairen. Maar geen van de Vlaamse meisjes wilde met de Duitsers
dat was tijdens de bezetting nog. Ja, 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 ja.
En toen zei een Duitse officier, nur mit die Deutschen. En wie stond ermee op? Mijn vader. Heeft een pak klop gekregen daar.
Ja,
het kan andersom.
Ja, okay.
Zeg maar, je stelt het nu allemaal heel romantisch voor. Ja. Is er ook niet gewoon verkracht? Is dat ook niet wat gebeurt als legers hier arriveren?
Het gebeurt, er zijn meisjes bedrogen, hè. Er zijn meisjes verliefd geworden op een militair, zwanger gemaakt door een militair. Er staat zo'n verhaal in mijn boek. Die militair verdwijnt, laat nooit meer van zich iets horen. En het meisje zit, wat? Met de gebakken peren, hè.
Ja.
Maar het was ook niet romantisch in wat daarna. Je zou kunnen denken, en dan uiteindelijk trouwen. en alles roze geur en
maneschijn.
Vergeet het, hè. Dat meisje, vooral dat meisje dat met die Engelse militair meegaat naar zijn land, komt in een land terecht waar het veel slechter is dan in België op dat ogenblik. In België is eind 1949 de rantsoenering afgelopen. In Groot-Brittannië duurt dat nog tot juli 1954.
Is dat zo?
Dat is zo. Groot-Brittannië zat op zijn gat. Al het geld was naar de oorlog gegaan. De rantsoenering heeft tot 1954 geduurd.
Dus het naoorlogse leven in Vlaanderen, in België, was veel beter dan het naoorlogse leven in Groot-Brittannië.
Absoluut. En zo'n Vlaams meisje moet dan bijna altijd gaan inwonen bij haar Engelse schoonfamilie.
Geen eigen huis.
Geen eigen huis, daar is geen geld voor. Kleding is op de bon, voedsel is op de bon. Zo'n meisje krijgt dan een kind. Met dat kind op dat ene kamertje in het ouderlijke huis.
Bij die rare protestanten.
Bij die rare Anglikanen. Ja. Andere leefgewoontes. De taal die ze in eiltempo moesten leren. Niet te onderschatten. Hè. Ik zeg altijd, het klinkt een beetje melig, maar die verhalen die ik heb genoteerd zijn echt wel verhalen van liefde. Als je dat er allemaal niet voor over hebt, als je dat niet wil doorstaan, dan zeg je toch veel eerder, voert jongen, ik zoek mijn Vlaamse jongen. Ja.
Maar zijn daar relaties stuk gegaan?
Of? Er zijn ook relaties stuk gegaan. Ik heb er ook zo'n aantal gedocumenteerd. Die zijn ook weer moeilijker te vinden natuurlijk, want relaties gaan stuk. Die meisjes trouwen uiteindelijk met een Belg. Dus in het beste geval is dat een herinnering ergens in een familiegeschiedenis. Dat verhaal stopt dan, hè, in de jaren 40. Het zijn maar de verhalen
Tante
die Marie doorgaan.
Heeft nog een keer gekust na de oorlog met een...
Maar ik ben echt heel blij dat ik onder meer het verhaal heb gevonden van Therese Slaats uit Hoven, die dus zwanger wordt gemaakt door een Brits militair en het probleem dat met zich heeft meegebracht. Hè,
die dus niet getrouwd is met haar.
Die is niet getrouwd en die is naar Antwerpen gestuurd om daar in alle anonimiteit te gaan bevallen. Ook dit is gebeurd. Hè?
En werd dat kind dan weggegeven?
Wel, in haar geval kon zij pas naar haar dorp terugkeren op het moment dat zij was bevallen. Mm-hmm. En niemand in het dorp had in de gaten dat zij in Antwerpen een kind had. Elk weekend ging zij haar kind bezoeken bij de nonnen in Antwerpen. Mm-hmm. Verschrikkelijk pijnlijk. Tot de nonnen haar zeggen van, meisje, we willen u aanraden om toch maar een man te zoeken en zo snel mogelijk te huwen, zodanig dat dat kind in uw gezin kan worden opgenomen, want het begint zich aan ons te hechten. En dan zoekt zij een man, trouwt zij met die man, en zal hij dan dat kind adopteren, waardoor dat kind vandaag een Vlaamse familienaam heeft.
Hoe het verder afloopt, want hij heeft zijn biologische vader nog wel ontmoet.
Inderdaad, hij heeft later zijn vader gezocht en gevonden.
Dan moet je dan lezen in dat prachtige Valentijnsboek. Het zal niet toevallig zijn dat het uitkomt vlak voor Valentijn, denk ik, van Dirk Muschoot. Het heet Sweethearts, verliefd op de bevrijder, over dus Vlaamse, Belgische meisjes die kort na de oorlog getrouwd zijn met een Britse soldaat.
Proximus